Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij willen samen gaan zingen van Psalm 71. En daarvan het tweede vers. Wij noemen nu Psalm 71, vers 2. Wees mij rots om in te wonen, een schuilplaats waar mijn hart steeds toevlucht vindt in smart. Het is het tweede vers van Psalm 71. De schriftlezing vindt u in Psalm 46. Psalm 46. Een lied op Alemoot voor de koorleider van de zonen van Korach. God is ons een toevlucht en vesting. Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al veranderde de aarde van plaats en werden de bergen verzet naar het hart van de zeeën. Laat haar water bruisen, laat het schuimen, laat de bergen beven door haar onstuimigheid. De beekjes van de rivier verblijden de stad van God. Het heiligdom, de woningen van de Allerhoogste, God is in haar midden. Zij zal niet wankelen. God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen. De heidenvolken tierden, de koninkrijken wankelden. Hij liet zijn stem klinken, de aarde smolt weg. De Heere van de legermachten is met ons. De God van Jacob is voor ons een veilige vesting. Kom, zie de daden van de Heere die verwoestingen op de aarde aanricht, die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde, de boog breekt en de speer in stukken slaat, de wagens met vuur verbrandt. Geef het op en weet dat ik God ben. Ik zal genoemd worden onder de heidenvolken. Ik zal genoemd worden op de aarde, geroemd worden op de aarde. De Heere van de legermachten is met ons. De God van Jacob is voor ons een veilige vesting. Amen. De tekstwoorden vindt u in deze psalm, psalm 46, vers 2. God is ons een toevlucht en vesting. Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Tot zover bidden wij samen de Heere om zijn zegen. Heere, het is een bijzonder voorrecht dat u ons ook vanavond weer samenbrengt als uw gemeente in uw huis. Wij mogen in vrijheid en in vrede ons onder uw woord staan, omdat dat woord zijn kracht zal doen in onze harten, opdat ons leven door uw Heilige Geest voorwerp zal zijn van uw leiding. En wat hebben wij allen dat onmisbaar nodig, omdat wij van nature de weg totaal kwijt zijn. Hebben wij ons begeven op de brede weg die van u afvoert, die uiteindelijk in de eeuwige dood zal eindigen. En daar u niet wilt dat enige van ons verloren zullen gaan, predikt u ons de weg die u hebt geopend in de Zoon van uw welbehagen, de Heere Jezus Christus. Die daarvan zelf gesproken heeft: ik ben de weg. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat is door het geloof in mij. En al uw kinderen onder ons, die weten daarvan. Die hebben het spoor van de zonde mogen verlaten, omdat ze de stem van u hebben gehoord: volg mij. En zo zijn we getrokken, met koorden van liefde, onweerstaanbaar, achter u aan. U als de overste leidsman en de voleinder van het geloof, die ons naar het Vaderhuis leidt, naar zijn vele woningen. En mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. En Heere, dat dan hier op aarde er allerlei tegenspoed en kruis ons vanwege de zonde overkomt, dat is inherent aan ons leven in deze tegenwoordige boze wereld. Maar hoe staan wij in deze wereld? Staat ons leven in het perspectief van de eeuwige vrede? Of dwalen wij nog rond? Zijn we nog blind? En zijn onze ogen nog niet geopend voor dat allerhoogst en eeuwig goed? Heere, we smeken u. Wil onszelf dan onze leidsman wezen en leren hoe wij wandelen moeten. Dat wij mogen staan naar het goed dat nimmer meer vergaat. Opdat wij tenslotte het gezegend aardrijk mogen erven. Samen met ons zaad, onze kinderen, onze kleinkinderen. U bent immers de Heere, de ik zal zijn die ik zijn zal, de God van het verbond, die dat heil, ook al is het geloof een persoonlijke zaak, die dat heil ook aan uw gemeente heeft willen verbinden. Altijd was het uw volk Israël, dat zo rijk bevoorrecht was onder de heidenvolken. U wilde immers zo met de andere volken niet handelen dan alleen met dit volk, door u gunstig uitverkoren om uw volk te zijn. En ook al hebben ze dat duizendmaal verzondigd, nochtans bleef het uw volk en is het uw volk tot op de dag van vandaag. Maar het heeft u ook behaagd om dat verbond ook aan te gaan met de heidenvolken. Hoe heerlijk is daarvan gesproken op de Pinksterdag. Allereerst tot uw volk Israël. U komt de belofte toe en uw kinderen. Maar dan ook en allen die daar verre zijn. En toen had u moerkapellen op het oog. Zovelen, niet zo weinigen, maar zovelen er de Heere, onze God, toeroepen zal. En Heere, in het geloof dat u uw beloften waarmaakt, mag dat evangelie van vrije genade nog steeds klinken. Wij hopen vandaag, vanavond in bijzonder stil te staan bij het wonder van de reformatie. Hoe te midden van de duisternis die er heerste, zowel in de wereld als in de kerk, een man, een mannetje uit het stof verrezen wilde gebruiken om een geweldig gebeuren in Europa in beweging te zetten. Het heeft u behaagd om daar Maarten Luther voor te gebruiken. Heren, geef dat wij vanavond, door het onderwijs dat we mogen ontvangen, ook mogen weten van de rechtvaardiging door het geloof. En dat niet uit ons, maar als een gave uit uw doorboorde handen, o Heere Jezus Christus. Maak het wel in spreken en in luisteren, hier in uw huis, thuis met ons verbonden, of wellicht later de prediking horend. Verheerlijk uw naam, schenk ons een gezegend samen zijn. We vragen het u in de vergeving van onze zonden en uit kracht van Jezus' naam. Amen. U mag nu uw gave geven voor de doeleinden die u bekendgemaakt zijn. En wij willen van Psalm 46 gaan zingen. Het eerste vers. Het vierde vers. En het zesde vers. Psalm 46, vers 1. God is een toevlucht voor de zijnen. Vers 4. De Heer, de God, de legerschaar is met ons, hoedt ons in gevaren. En ook het zesde vers van Psalm 46. Gemeente, boven deze psalm staat in uw Bijbel geschreven: een vaste burcht is onze God. En Maarten Luther heeft ditzelfde opschrift ook aan zijn bekende Lutherlied meegegeven. Hij zet er zijn geloofslied ook mee in. Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijne. En toch is de inhoud van dit lied geen bewerking van psalm 46. Wat Luther ons met name in zijn lied wil laten horen, is dat in alle nood en dood die hem, maar ook ons in dit leven overkomt, er maar één veilige schuilplaats is. Voor u en voor jou en voor mij. En dat is God te hebben als een sterke toevlucht. Wie in de schuilplaats der Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. God dus als een toevlucht, als een hoog vertrek, als een burcht, als een vesting op een berg, want dat wordt hier bedoeld. Dat gegeven van geborgen zijn, veilig zijn, voor de tijd en voor de eeuwigheid. Nou, die geborgenheid komen we in deze psalm tot driemaal toe tegen. Allereerst dus in ons tekstvers. God is ons een toevlucht en sterkte. En dan komen daar die mooie woorden bij. Hij is krachtig bevonden hulp in benauwdheden. Nou, je merkt wel, hier spreekt de dichter al direct de taal van het hart. Hij is bevonden. Hij heeft het ervaren. Het is een zaak van bevinding. En tegelijkertijd klinkt het ook als een soort geloofsbelijdenis. En dan niet, en dat is ook zo mooi om te zien, niet alleen voor zichzelf. De Heer is voor mij een toevlucht. Nee, hij zegt God is voor ons een toevlucht. En dat bedoelt hij in de eerste plaats voor het volk van Israël. De Heer der Heerscharen is met ons. En de God van Jacob is ons een hoogvertrek, staat erin. Het achtste vers. En dus allereerst is deze God, ik heb dat ook in mijn gebed proberen te verwoorden, de God van Israël. Dat volk had een heel speciale positie in de oudtestamentische bedeling die waar. Hij wilde met geen volk handelen zoals hij met dat volk van Israël heeft gedaan. En uiteindelijk zo mogen we weten dat uit dit volk de Heer Jezus geboren is. Hij was een Jood. Boven zijn kruis stond geschreven, Jezus, de koning der Joden. Jezus, de koning van de godlovers. Want dat wil dat letterlijk zeggen. En deze koning van de Joden is een zaligmaker van de wereld geworden. De Samaritanen die tot geloof waren gekomen, hebben dat al getuigd. U weet wel, als die Samaritaanse vrouw door de Heer Jezus Christus volgegoten is met het levende water en ze zo vol van Christus is, dat ze gaat getuigen in haar stad, dat ze iemand ontmoet heeft, die haar gezegd heeft, alles wat ze gedaan heeft, is deze niet de Messias, is deze niet de Christus, dan gaat de stad uit op haar getuigenis. En dan mogen ze het zelf uit zijn mond horen. Wij geloven niet meer omdat het de vrouw gezegd heeft, want we hebben het zelf uit zijn mond gehoord. Is deze niet de Christus, de zaligmaker der wereld? En op de Pinksterdag wordt dat nog eens bevestigd, nietwaar? U komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zo velen als er de Heere onze God toe roepen zal. Zo doet de Heer het. Hij roept ons, ook vanavond. En nu geef maar een antwoord, en jij en ik ook. Hebben we de stem van de Heere nu al mogen horen in ons leven? Is het waar geworden in u en mijn hart en leven? Ik heb u bij uw naam geroepen. Jij bent van mij. O ja, het is al gebeurd bij doopvond, niet waar? Met naam en toenaam. En de Heere heeft het gezegd. Ik doop u. In de naam van de Vader, dat is uit kracht van de naam van de Vader. Van de Zoon, uit kracht van de naam van de Zoon. En uit kracht van de naam van de Heilige Geest. En het is vanuit die kracht De kracht van het bloed van het lam. Dat zondaren gereinigd worden. Waar wij nu met onze zonden en ellenden de toevlucht nemen. Tot die fontein die God zelf geopend heeft tegen de zonde en tegen de onreinheid. Daar worden wij vrijgesproken van schuld en straf. En verkrijgen wij een recht op het eeuwige leven. God is ons een toevlucht en sterkte. En dan ook, hij is krachtig bevonden een hulp in benauwdheden. Het geloof, dat mag wel duidelijk zijn, is een persoonlijke zaak. Wij kunnen dat elkaar niet geven, ook al willen we dat wel. Want als de Heere nu in mijn leven gekomen is, oh, wat gaan we dan toch anders naar onze naaste kijken? Wat willen we dan niet anders dan dat ook de naaste oog en oor krijgt voor het werk van de Heer Jezus Christus? Dat dat nu zijn liefste werk is om zondaren tot geloof en bekering te leiden. Alleen we kunnen het elkaar niet geven. En daarom is het zo nodig. Want het behaagt God om door de dwaasheid van de prediking zalig te maken en die geloven. Daarom behaagt het de Heer om dat woord telkens weer te laten preken, te laten uitgaan. Met het doel dat dat woord ook daadwerkelijk gehoord wordt. En in geloof wordt ontvangen. We hebben van die heerlijke weldaden zojuist gelezen. Van de vergeving van zonden. Waardoor ik deel krijg aan de gerechtigheid en aan de heiligheid en aan de heerlijkheid van Christus. In zover ik zulk een weldaad met een gelovig hart aanneem. Oh, dan worden die handen uitgestrekt. En dan worden de beloften die God in zijn woord gegeven heeft aangenomen, zo lazen we in onze Heidelberger catechismus. En toegeëigend. Voor velen is dat een heel moeilijke zaak. Om nou te geloven dat wat gezegd wordt, dat is voor mij. Zegt de Heer in zijn woord ergens dat het niet voor u en dat het niet voor jou en dat het niet voor mij zou zijn. O, hij kan het toch niet ruimer laten preken als hij uitroept bij monden van zijn dienstknechten. Wend u naar mij toe, o alle gij einden der aarde. Kan het nog ruimer? En wordt behouden. Kan dat dan? Ja, want ik ben God. En niemand meer. Het is zijn heilswerk. En hij zal ervoor zorgen. Ik zal ze voeren, zegt hij, met smeking en geween. Daarom is de hoofdgedachte vanavond voor de prediking om de toevlucht tot de Heere te nemen. In vers 8, de Heere der Heerscharen is met ons. De God van Jacob is ons een hoog vertrek. En met diezelfde woorden eindigt deze psalm nog een keer. Dus tot drie keer over wordt ons voorgehouden dat de Heere der Heerscharen met ons is. En de God van Jacob is tot een hoog vertrek. Nou, deze drie teksten zijn als het ware de drie pilaren waarop deze dichter staande mag blijven te midden van die grote benauwdheden die hij gekend heeft, nietwaar? Daar spreekt hij toch over. En die benauwdheden die worden hier in deze psalm ook verwoord. In vers 3 en 4 gaat het over het indrukwekkende natuurgeweld. Hij spreekt over het verzetten of wankelen van de bergen. Daarmee bedoelt hij grote aardbevingen. En wat een kracht er openbaar zich dan niet als de aarde gaat beven. Om bang van te worden. En in vers 4 spreekt hij over het bruisen van de wateren. Ach, wat een kracht gaat er niet uit van dat dreigende water als het door de stormen opgezweept wordt tot ongekende hoogte. Hoeveel zijn er al niet door dat donkere water verzwolgen geworden in de loop der eeuwen. En in vers 7 gaat het over het politieke geweld. Daar was gesproken over het razen van de heideren en de koninkrijken die zich bewegen. En in vers 10 wordt er gesproken over het militaire geweld. De Heer der Heerscharen die de oorlogen doet ophouden, de boog verbreekt en de spies aan tweeën slaat, de wagens met vuur verbrandt. Nou, u begrijpt nu misschien wel waarom deze psalm ook voor Maarten Luther een psalm geweest is die hem veel te zeggen heeft gehad. Want wat de benauwdheden heeft deze man ook niet gekend. Een natuurramp heeft hij niet meegemaakt, maar hij heeft wel een allerverschrikkelijkst natuurverschijnsel meegemaakt. Als hij op 2 juli 1505 op bezoek is geweest bij zijn ouders in Mansveld, dan gaat hij op weg naar Erfurt en dan wordt hij overvallen door een vreselijk onweer en op enkele meters afstand van hem slaat de bliksem in met een geweldige klap en dan is het voor hem alsof de wereld vergaat en dan valt hij bevend op zijn knieën op de aarde en in grote benauwdheid roept hij uit: Heilige Anna, ik zal monnik worden. Heilige Anna, dat is volgens de Rooms-Katholieke traditie de moeder geweest van de maagd Maria. En Luther was als klein kind al geleerd om die heilige Anna aan te roepen. Zij was namelijk de beschermheilige van de mijnwerkers. En zijn vader had 3 kopermijnen. Dus zij is daarmee gekipt en gebroed, zo zouden we zeggen, niet waar. En daar kwam nog een grote benauwdheid bij. Dat is wellicht niet zo bekend bij ons, maar vlak voor deze blikseminslag die hij meemaakte, was een hartevriend van hem, Alexis, dood in zijn studeervertrek aangetroffen. En zijn beste vriend die bleek vermoord te zijn. En dat gebeuren greep diep in het leven van Luther. Want hij besefte dat als hij, net als Alexis, vermoord zou zijn geworden, als hij had moeten sterven, dan was hij verloren geweest. Want hij was niet in staat om die heilige en rechtvaardige God te ontmoeten. Zijn geweten werd steeds meer gekweld door die ene vraag: hoe krijg ik een genadig God? Luther kende wel grote geestelijke benauwdheid, maar hij kende God niet als zijn toevlucht, als zijn hoog vertrek, als zijn burcht, als zijn schuilplaats. Dat had hij nog nooit krachtelijk bevonden. O ja, hij was een heel godsdienstige man, maar ten diepste was hij in zijn hart vreemd aan de God van Jacob, die in de Heer Jezus Christus een hoog vertrek is. Ten diepste was hij een vijand van God en van de Heer Jezus. En in plaats nu dat hij met al zijn onrust de toevlucht nam tot Jezus, neemt hij de toevlucht tot een klooster. Hij denkt: als ik me afzonder van de wereld en ik ben helemaal gericht op de dienst van God, dan word ik wellicht rechtvaardig voor God. Om zodoende rust te vinden voor zijn hart. Om zelf voor God wel behagelijk te zijn, maar hoe bedrogen komt hij daarmee uit. Maar hij gaat het klooster in. Op 17 augustus 1505 klopt hij aan de deur van het Augustijner klooster te Erfurt. En dan begint hij al direct met grote ijver aan zijn kloosterwerk. Hij moest eerst, hij was immers lid van de Augustijner orde geworden, hij moest eerst nederigheid leren. Hij moest de kloosters zelf aan de monniken schoonmaken. En s'avonds alle deuren van het klooster sluiten. En s'morgens moest hij ook in alle vroegte de deuren weer open doen. En buiten het klooster moest hij bedelen. Met een bedelzak op de schouder trok hij langs de huizen om geld te vragen. Maar zijn grote troost was wel dat als hij klaar was met al die werkzaamheden die gedaan moesten worden, dat hij dan in alle rust in zijn kloostercel kon zijn om te bidden en te studeren. En toch,
Waar hij nou op gehoopt dat het rust zou komen in zijn hart, het gebeurde niet. Zo intens bezig met de dingen van de Heer. En ten diepste ging het om zichzelf. Oh, en hoe herkenbaar is dat niet waar? Hij schrijft daar zelf over, want hij werd steeds ongelukkiger. Ik heb echt de regels van mijn kloosterorde met grote ijver gehouden. Ik heb me dikwijls ziek en bijna dood gevast. Ik was daardoor een schandelijk vervolger van mijn eigen leven. Want ik vastte, bad, waakte, maakte me moe, ver boven mijn vermogen. Ik geloofde niet in Christus, maar hield hem voor een verschrikkelijke rechter. Ik heb geschreid om de zaligheid, ik heb gezocht, ik heb geklopt, dag en nacht. Als ik niet door de troost van het evangelie verlost zou worden, ik zou geen 2 jaar meer hebben kunnen leven. Hoe oneindig ver staat zo'n getuigenis toch af van deze psalm 46, die Luther pas heeft leren verstaan toen hij door het geloof der Jezus Christus leerde kennen. Maar gelukkig, al bij het beven van zijn hart en bij al die baren en golven die over hem heen gingen, zoals we dat zojuist hebben gehoord uit zijn eigen mond, waren daar soms in het klooster, om bij deze psalm te blijven, beekjes der rivieren die de stad Gods verblijden. Je hoort als het ware in dat kabbelende water al iets van de vrede van de Heer tot hem komen. Door de Heilige Geest. Door de Heilige Geest zal dit klooster ook tot een heiligdom worden. Een woning van de Allerhoogste. Waar God hem helpt in het aanbreken van de morgenstond. Hoe dat morgenlicht zal gaan gloren over zijn leven. En hoe doet de Heere dat nou? Nou, niet anders als door zijn woord en geest, ook vanavond. Misschien zijn er ook die in de donkerte van hun leven verkeren. Of je nou jong bent of oud. Je kunt er toch mee bezig zijn, nietwaar? Je leeft maar een bepaalde tijd. En dan is het leven voorbij. En het leven hier en nu is bepalend voor onze eeuwige bestemming. Dat zijn toch voorwaar vragen waar je me mee bezig kunt houden. Ik zou zeggen, daar moet je je wel mee bezighouden. Mijn zielen, doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Nou, en om dan vanavond daar antwoord op te krijgen, vanuit de prediking. Weet je wat er nou hier gebeurt? Nou zit Luther in dat klooster. Die man die weet niet waar hij het zoeken moet. En wat blijkt nou dat er een abt in dat klooster is. Een zekere dokter Johan van Staupitz. Die zelf een kind van God mag zijn. En die de noden die Maarten Luther gekend heeft in zijn geestelijk leven. Ook persoonlijk zo ervaren heeft. Hij kon dus op geen betere plaats verkeren dan in de nabijheid van deze medekloosterling. Luther had zich intussen zo gekweld met vasten en zelfkastijding, dat hij ernstig ziek was geworden. En zijn toestand was zo ernstig dat Luther zelf dacht dat hij zou gaan sterven. Maar dit was het allerergste, dat hij met al zijn zelfkastijding, hij voor God niet kon bestaan. Hij had nog steeds een zondig hart. Hij had nog steeds zondige gedachten. En ze leken niet uit te roeien. Maar we zeiden het al. Die beekjes ter vier van het heiligdom des Allerhoogsten gingen kabbelen, stromen in zijn leven. Daar staat dokter van Staupitz aan zijn ziekbed. En hij hoort en ziet hoe zijn broeder Maarten te vergeefs worstelt met zijn zielenheil. En hij zegt het eerlijk. En hoe pastoraal is dit? En dat is ook een boodschap naar alle dienaren van Christus. Dat is ook een boodschap naar de broeders ouderlingen. En de bezoekbroeders. om elkaar eerlijk te behandelen. We zijn er niet mee gebaat dat we, zo spreekt de schrift daarover, in de bloemhogen gejaagd worden. Of pleisteren met loze kalk. We hebben nodig dat wij van nieuws geboren worden. Dat we door de kracht van de Heilige Geest zicht krijgen op de nood van ons bestaan. Opdat wij onszelf niet meer zouden kunnen redden. Opdat we een zaligmaker nodig hebben. Die voor al die zonden volkomen heeft betaald. En op wie te zien het eeuwige leven betekent. Nou, deze van Staupitz, die komt daar bij die doodzieke Maarten Luther. En die zegt: Maarten, waarom kwel jij je nu zo met al die gedachten? En dan wijst hij hem de kortste weg naar de hemel. Dan zegt hij: zie op de wonden van de Heere Jezus. Alleen door het bloed dat hij voor jou vergoten heeft, kun jij de genade van God aanschouwen. Maarten, werp je toch in de armen van je verlosser. In plaats dat je jezelf maar kwelt. God is niet boos op jou, maar jij bent boos op God. Luister naar de Zoon van God. Hij werd mens, opdat jij een kind van God zou worden. Hij zegt tot jou: jij bent mijn schaap en luister naar mijn stem. En niemand zal jou uit mijn hand rukken. Dit is wat deze woorden mogen nu nog klinken in Moerkapelle, 500 jaar nadat ze gesproken zijn door deze van Staupitz. Om Luther in de ruimte van de kinderen Gods te stellen. En dat evangeliewoord mag ook nu nog klinken. O, we mogen God wel dankbaar zijn dat hij de kandelaar van zijn woord nog niet van ons heeft weggenomen. Maar dat we zondag aan zondag dat hemelse getuigenis mogen horen klinken. Door zijn dienaren die hij tot u zendt. Want in deze woorden komen toch de stromen van Gods heil ook naar ons toe. En hoeveel zijn er niet binnen onze gereformeerde gezinten. Die op zichzelf een keurig leven leiden. Niks op aan te merken. Degelijke mensen die ernstig omgaan met de dingen van de eeuwigheid. Door hun opvoeding ervan overtuigd zijn dat ze net als Luther niet voor een heilig en rechtvaardig God kunnen bestaan. En als je dan ook nog kijkt naar de grote ernst waarmee Luther heeft geprobeerd om rechtvaardig voor God te zijn. En als je dan ook nog hoort dat hij eigenlijk alleen maar ellendiger wordt in zijn leven. En je ziet dan je eigen leven daarbij. Dan zeg je: o God, wat moet er ooit van terechtkomen? Nou, dan zegt van Staupitz vanavond: waarom kwel je jezelf met zulke gedachten? Nooit zal ons zonde besef, nooit zal onze ernst, nooit zal onze zelfkastijding, of wat er ook maar in u, in jou, in mij is, God kunnen behagen. Onmogelijk. Het moet echt van een ander komen. En dat is van de Heere zelf. En vandaar dat hij het ook zegt: staak al je pogen, je zelfwerkzaamheid. Maar luister naar wat ik tegen je zeg. Dat is de weg waardoor ik mijzelf aan je openbaar. Zo gaat het toe. Door de kracht van mijn woord. En door de bediening van mijn Heilige Geest. Als nou de schrift tegen u en jou en mij zegt dat zelfs onze beste werken voor God zijn als een wegwerpelijk kleed. Laat je dat dan ook gezeggen. Ik moet denken aan de apostel Paulus. U weet het, die man die heeft gezegd. In Filippenzen 3, als er nou één is, zegt hij, die zich ergens op zou kunnen beroemen, dan ben ik het wel. Hij had alles mee. Hij was een echte Jood, een Hebreeër uit de Hebreeën. Onberispelijk naar de wet. Een Farizeeër. aan de voeten van Gamaliel groot gekomen. Kortom, hij had een 10 op zijn rapport. En wat zegt hij dan? Als hij de Heer Jezus Christus heeft leren kennen. Ik heb het alles schade, dat wil zeggen verlies. En ik heb het alles drek, dat wil zeggen afval, vuilnis, leren achten. Om de uitnemendheid, om de excellentie van de kennis van Christus. O, daar is geen rechtvaardigheid uit de wet te bekomen. Die weg is afgesneden. Maar de rechtvaardigheid is nu wel in de weg van het geloof te bekomen. De rechtvaardige, zegt de schrift, zal uit het geloof leven. Hoe ben ik rechtvaardig voor God? Die vraag is toch gesteld. Alleen door een waar geloof in de Heer Jezus Christus. Die voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. En daarom kunnen wij niet en niemand anders spreken dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Dus in al onze benauwdheden, te midden van ons totaal verdorven en verzonderde leven, blijft er maar één naam, die onder de mens onder de hemel is gegeven, door welke we zalig moeten worden. En dat is de naam van de Heer Jezus Christus. En hoe eenvoudig stelt de Heer dat aan ons voor. Hij is als een lam ter slachting geleid. En dan zegt de Heer met een gebiedende wijs: zie nu het lam van mij, dat de zonde van de wereld wegdraagt. Zoals hier die van Staupitz tegen Maarten Luther zegt: Maarten, vlucht in de wonden van Christus. Zie je wat het nodig is om je ogen op hem te slaan? Hoe kun je anders ooit in zijn wonden vluchten, zonder dat je op hem ziet? En daarom wordt in de prediking ons voor de ogen geschilderd, opdat wij in zijn wonden allerlei vertroosting zouden vinden. Hoor je die rivier al kabbelen, die stromen van genade die op weg zijn naar Maarten Luther? Ach, van Staupitz moet op een ontdekking komen dat Luther het maar niet kan geloven. Ik heb veel pastoraat gedaan in mijn leven, dat kunt u inmiddels wel begrijpen. En o, zo vaak ook mensen op de Heer Jezus Christus mogen wijzen. En dan ook menig keer dat je verslagen weer uit een huis of van een ziekbed wegging. Ja, maar dominee. En dan kwamen de jama's weer. O, je zou zo graag horen dat het hart ja zegt. Niet ja maar ja, Heer, hier ben ik. Ook vergeet nooit hoe ik een keer een vrouw bezocht. Die moest onderzocht worden in het ziekenhuis, die had ernstige klachten. En ik bezocht haar in het ziekenhuis, ze wist niet dat ik zou komen. En ik stapte de kamer binnen, ze was alleen. En ze lag te huilen. En ik stond daar ineens. Zeg, goeiedag. Goeiedag, dominee. Hoe gaat het? Ach, zegt ze, ik heb net te horen gekregen dat ik opgegeven ben. Ik heb alvleesklierkanker en ik heb maximaal nog 3 maanden te leven volgens de dokter. Maar de realiteit. Maar, zei ze toen, de Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Al ging ik ook door een dal van de schaduw van de dood, ik zal geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. En uw stok en uw staf, die vertroosten mij. O, wat een heerlijke ontmoeting. De doodstijding net thuis gekregen. De dokter was nog maar net de kamer uit. En dan zo'n heerlijk getuigenis te mogen horen. Hoe zo'n hart zich dan geheel mag toevertrouwen aan die goede herder. die zijn leven gesteld heeft voor zijn schapen. Ik ben de goede herder, zegt Jezus. En die verlaten, de 99 schapen, u kent die gelijkenis, verlaat hij om dat ene verloren schaap te zoeken. Kom, misschien zit er hier wel één verward in de struiken vanavond. En dan te horen dat hij komt, dat hij speciaal voor jou of voor u naar je toe komt om je op te rapen. Je kunt jezelf niet meer helpen, maar hij, het vindende staat er dan, nam het op en droeg het op zijn schouders. En zo komt de kerk van Christus thuis. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. Ik zei u al, het getuigenis van von Staupitz bracht hem toch nog niet in de ontmoeting met de Heer Jezus. En er liep er ook nog, zijn naam is niet bekend, maar er liep nog een hele oude monnik rond in dat klooster. En misschien heeft von Staupitz het wel gezegd, jong, ga jij eens naar Luther, want ach, die jongen die topt wat af, die topt wat af. En ik kom er maar niet doorheen, het is een barrière. Probeer jij het nou nog eens. Nou, dan gaat die oude monnik gaan naar Luther toe. En die zegt tegen hem, mijn zoon, hou je nu eens aan het apostolische geloofsartikel. Ik geloof de vergeving van zonden. Je moet voor jezelf geloven dat de barmhartige God en Vader jou door het enige offer en bloed van zijn Zoon vergeving van al je zonden geschonken heeft. En dat hij dit door de Heilige Geest in de apostolische kerk waartoe jij behoort laat verkondigen. De mens wordt gerechtvaardigd zonder verdiensten, mijn zoon. Alleen door het geloof. En dan is het echt balsem in de wonden van Maarten Luther, zeker. En toch nog niet die vrijheid van de kinderen Gods te kennen. En dan, nadat hij eerst onderwijs heeft gekregen door de Heilige Geest uit Psalm 31 en Psalm 72, waar gesproken wordt over de reddende gerechtigheid. En zijn denken over die gerechtigheid Gods die hij eerst haat. Hoe dat denken wordt veranderd door die woorden reddende gerechtigheid. En redt mij door uw gerechtigheid. Oh, dan gaat langzaam maar zeker het licht op dat die gerechtigheid waarover in de schrift gesproken is geen eisende gerechtigheid is, maar een geschonken gerechtigheid. Maar de poort tot het verstaan daarvan, ja, dat gebeurt door het lezen van Romeinen 1 vers 17. Waar staat dat Gods rechtvaardigheid wordt geopenbaard in het evangelie. Uit geloof tot geloof. En dan met een bewijsplaats uit het Oude Testament erbij. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. En jawel, dan worden door de Heilige Geest zijn blinde zielsogen geopend. En ineens ziet hij het. Oh, het gaat hier niet om de gerechtigheid die van hem geëist wordt, maar de gerechtigheid van Christus, die door het evangelie wordt geschonken, dat wil zeggen door de prediking van het evangelie, en die dan door het horen van dat evangelie in geloof wordt ontvangen. Dan ga ik toch nog even terug naar onze Heidelberger catechismus. Want dat is nou precies, hier mag Luther dus precies ervaren wat daar geleerd wordt. Ja, die Heidelberger was er toen nog niet natuurlijk, maar ach, dat geloof is nog steeds van hetzelfde karakter. Want dan wordt er gevraagd, waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt? Nou, dan komt het. Niet dat ik vanwege de waardigheid van mijn geloof, of de verdienstelijkheid van mijn geloof, dat kun je ook lezen, voor God aangenaam ben. Maar daarom ben ik voor God aangenaam. Dat alleen de genoegdoening gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is. En dat ik die niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. Nou, dat is nu wat er hier gebeurt. Hij leest dat de rechtvaardige alleen door het geloof zal leven. En dat mag hij nu aan zijn hart uitsluiten. Oh, dat mag hij nu aannemen. Dat mag hij zichzelf nu toe-eigenen door de werking van de Heilige Geest. Nu wordt het voor hem waar en het is een lievelingspsalm geworden. Psalm 118. Dit is de poort des Heren. We gaan er straks ook uitjubelen. Waardoor het rechtvaardig volk zal treden om hun God ootmoedig te eren. Voor het smaken zijn er zaligheden. Nou, hij heeft al die lessen mogen leren, maar ook moeten leren van de Heren kennelijk. Want er zal wat van hem gevraagd worden in de komende tijd. Eerst moet hij nog een reis naar Rome maken. Om te zien hoe ver het pausdom gezonken is. Wat een decadentie heeft hij daar ontmoet. Hij is er volkomen kapot vandaan gekomen. En dan komt hij terug. En dan wordt hij notabene geconfronteerd met Tetzel. Die de aflaten verkoopt. Als je maar geld geeft, dan springt je ziel van het vage vuur in de hemel. Wat had die kerk toch een reformatie nodig? En wat zou Luther nog een hoop meegemaken? Die benauwdheden van zijn ziel zijn wijd uitgestrekt geworden. Maar hij had er alles voor over, hij had er zichzelf voor over. Dat klinkt ook door in zijn Lutherlied, nietwaar? Het is haast niet te zingen. Del vrouw en kinderen het graf. Neem goed en bloed ons af, het brengt u geen gewin. Wij gaan ten hemel in en erven koninkrijk. Kijk, nou is de Heere zijn toevlucht. En hij is krachtig bevonden. Een hulp in benauwdheden. De Heere der Heerscharen is met hem. Nu heeft Luther de Heer Jezus leren kennen. En dan schrijft hij een brief aan een vriend van hem. En dan zegt hij tegen die vriend: mijn lieve broeder, leer Christus kennen en dien gekruisigd. Leer voor hem een nieuw lied te zingen en aan uzelf te wanhopen. En tot hem te zeggen: gij, o Heere, zijt mijn gerechtigheid en ik ben uw zonde. Hetgeen u niet was, dat bent u geworden, opdat ik zou worden wat ik niet was. Overdenk zorgvuldig de liefde van Christus en ge zult er zoete troost door smaken. Indien onze werken en onze kommer ons de rust van het geweten konden geven, waartoe zou Christus dan gestorven zijn? Daarom zult u nergens vrede vinden dan in hem, wanhopend aan uzelf en aan al uw werken. Kijk, nou mag hij hetzelfde werk gaan doen als dat wat von Staupitz heeft gedaan en die alle monnik heeft gedaan. Nu gaat hij vanuit de gunning ook anderen die weg waarin hij zelf vrede en vrijheid heeft gevonden aanwijzen en aanprijzen. Zul je doen, kinderen van God in Moerkapelle? Vertel het maar, hoe de Heer je in de vrijheid van de kinderen Gods heeft willen stellen. Nou, we zeiden het al, er is ook een politieke kant aan de medaille. Nou, dat was in Luther's tijd ook zeker. Want de heidenen gaan razen en de koninkrijken gaan zich bewegen. En wat God ervoor gezorgd, dat er een zekere keurvorst was van Saksen, Frederik de Wijze. Een progressieve man, die best wel wilde dat er binnen de kerk het nodige zou veranderen. Die aan de kant van Luther ging staan. Hij was heel kritisch op het pausdom geworden. En toen hij een nieuwe universiteit oprichtte in Wittenberg, benoemde hij in 1514 Maarten Luther daar aan die universiteit om lessen te geven. Luther is daar ook gepromoveerd tot dokter in de theologie op voordracht van, ja, wat denkt u van dokter Johan von Staupitz. En daar kon Luther in vrijheid dat evangelie van vrije genade, de rechtvaardiging van de goddelozen, door het geloof alleen, in zijn lesstof doen horen aan zijn studenten. En zo kon dat gedachtegoed ontwikkeld worden en gedoseerd worden. En het is dan ook niet zo vreemd dat hij in Wittenberg, waar hij dus docent was aan de universiteit, dat hij daar die 95 stellingen in 1517 heeft aangespijkerd aan de slotkapel. En dan kun je ook zien dat het God behaagd had om de boekdrukkunst te laten uitvinden voordat de reformatie plaatsvond. Want Luther, die had die 95 stellingen aan de slotkapel gehamerd voor de geestelijkheid. Die stellingen waren in het Latijn geschreven. De confessoren lezen dan alleen mensen die theologie of filosofie hadden gestudeerd. Binnen een week waren die 95 stellingen vertaald in het Frans en in het Duits en in het Nederlands. En er kwam een hele beweging op gang in Europa, dat alles naar de bepaalde raad en voorkennis van God. Maar u begrijpt wel dat de paus in Rome op zijn achterste benen stond. En dan wordt er een Rijksdag belegd in Worms, waar Luther zich moet verantwoorden voor datgene wat hij binnen de kerk allemaal op touw heeft gezet. Nou, u kent dat moment wel dat Luther daar staat voor de Rijksdag van Worms, nietwaar? Wat een gezelschap zit er voor hem. Notabene de keizer. Keizer Karel de Vijfde. De man die zeg maar de macht van vrijwel heel Europa in handen had in die tijd. Omringd door 7 keurvorsten. 24 hertogen. 8 markgraven, dat zijn markiezen. 40 rijksgraven. Meer dan 30 bisschoppen. Een afgezant van de paus. 3 koninklijke afgezanten. En dan nog eens ruim 200 edelen. Allemaal mensen van adel zijn daar. En daar staat dat eenvoudige monnikje. Kanselier van de aartsbisschop van Trier. Die neemt het woord. En die zegt Maarten Luther. Zijn koninklijke majesteit de keizer heeft u met toestemming van de vorst hier doen verschijnen. En hij beveelt u antwoord te geven op de nu 2 volgende vragen. U ziet hier die boeken. Bekent u dat u deze boeken die hier op tafel liggen van u zijn? En de tweede vraag is of u al het schandelijke dat erin staat wilt herroepen. Dan worden eerst alle titels van de aanwezige boeken voorgelezen. En het antwoord van Luther is: ja, deze boek heb ik geschreven. En wat betreft de vraag om de inhoud van deze boeken te herroepen, ga ik niet haastig te werk. Want als ik me haast, zal ik misschien te veel of te weinig zeggen. En daarom smeek ik u eerbiedig, uwe majesteit, om mij tijd te geven, opdat ik mag antwoorden zonder mij te bezondigen tegen het woord van God. Nou, dat had niemand verwacht, dat het zo zou gaan. Dus er wordt koortsachtig overleg tussen de keizer en de vorsten. Ja, wat gaan we doen? Enzovoort, enzovoort. En dan komt men tot de slotsom dat Luther zich nog 24 uur mag bedenken. Dat wordt gezegd 's middags om 4 uur. Morgen om 4 uur, Luther. Zien we u terug. En dan gaat Luther naar zijn kamer. En dan breekt als het ware de hel los in zijn binnenste. O, dan bespringt Satan hem. Hier beleeft Luther zijn eigen Lutherlied. De vijand rukt vast aan. Met opgestoken vaan, hij draagt zijn rusting nog van gruwel en bedrog. En
En die nacht worstelt hij met God. O almachtige en eeuwige God. We horen Luther roepen. Hoe verschrikkelijk is deze wereld. Zie hoe ze de mond opent tegen mij om mij te verzwelgen en mijn vertrouwen op u is zo klein. Mijn vlees is zo zwak. En Satan is zo machtig. Als ik van deze wereld mijn troost moet verwachten, dan is het met mij gedaan, o God. Wees gij mijn hulp tegenover al de wijsheid van deze wereld. Doe het. Want het werk dat gij mij te doen geeft, is niet mijn werk. Maar het is uw werk. Gij hebt mij tot uw werk verkoren, dat weet u toch. Vertoon uzelf dan toch, Heer. Wees me nabij omwille van uw dierbare Zoon Jezus Christus, die mijn hulp, mijn schild en mijn vaste burcht is. Heere, waar zijt gij? O mijn God, kom. Ik ben gereed. Ik ben bereid om mijn leven voor de waarheid te geven, al werd mijn lichaam, dat toch het werk van uw handen is, gedood, in stukken gehouden, of tot as verbrand. Mijn ziel hoort u toe. Zij zal eeuwig bij u wonen. Amen, o God, help mij. Amen. God is mijn toevlucht. En hij is krachtig bevonden, een hulp in benauwdheid. Dat hoor je en dat zie je hier zomaar gebeuren. En dan de volgende dag, 4:00 PM. Dan mag Luther zich verantwoorden. Hij zegt het, herroepen kan ik niet, hier sta ik. Ik kan niet anders, God helpen mij. Amen. En dan mag Luther in vrijheid heen gaan. Maar inmiddels wordt al snel het zogenaamde edict van Worms gemaakt, waarin hij in de ban wordt gedaan en vogelvrij wordt verklaard. En dat betekent dat Luther als een ketter werd afgesneden als lid van de kerk. En dat niemand met hem omgang mocht hebben. Niet met hem eten, niet met hem drinken of onderdak aan hem geven. En iedereen werd opgeroepen om hem gevangen te nemen en hem aan de paus uit te leveren. Maar Frederik de Wijze, u weet het, die man die achter Luther stond, die heeft dan een plan gesmeed om Luther veilig uit Worms weg te krijgen. En inderdaad, dan wordt hij ontvoerd. En hoe mooi is om dat te zien, dan komt hij inderdaad op een burg terecht. Hij is een burg. Dan komt hij op de Wartburg terecht. En daar mag hij in alle rust, zonder gevaar, het Oude en het Nieuwe Testament vertalen. In de Duitse taal. Het is hem vergaan. Zoals Jozef eenmaal tegen zijn broeders heeft gezegd. Gij lieden wel. Gij hebt het een kwade gedacht. Maar God heeft het een goede gedacht. Ja. Dit is wat hem is overkomen. Het is vervat in Psalm 33. Zijn machtig arm. Beschermt de vrome en redt hun zielen van de dood. Hij zal er nimmer om doen komen in dure tijd of hongersnood. In de grootste smart. Blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten. Hem mijn helper heten. Al mijn hoop en lust. Amen. Zingen wij Psalm 33 vers 10. Laat ons danken en bidden. Heere, geef dat het ons tot een wonder zal zijn of worden, dat het evangelie van vrije genade ons tot op de dag van vandaag wordt gepredikt. Enerzijds horen we hoe de weg wat ons betreft volledig gebarricadeerd is. Er is geen doel aan. Luther schreef zijn vriend, wanhoop maar aan jezelf. Maar, zie op de wonden van de Heere Jezus Christus. Zie op het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En dat is de oproep die ook vanavond, het is het bevel van de Heere der Heeren, ook vanavond mocht klinken. En als het ervan kwam, Heer, in ons leven, o, dan weet u ook dat we op u nooit raken uitgekeken. Wat een schoonheid mag er in de Heer Jezus Christus worden gezien. Meer en meer laat u zich kennen. Als de schoonste van de mensenkinderen, op wiens lippen genade is uitgestort. O, om aan uw lippen te hangen, als een Maria, om het uit uw mond zelf te horen. Je hebt het goede deel uitgekozen, dat van jou niet zal worden weggenomen. Martha was ook zo druk, en ze miste precies wat ze nodig had. Merk op mijn ziel. Wat antwoord God u geeft, hij spreekt gewis. Tot elk die voor hem leeft, zijn gunstgenoot van blijde troost en vrede. Mits hij niet weer op het spoor der dwaasheid treedt. Heere, leer ons te geloven. Neem ons bij de hand. Voer ons aan de doorboorde hand van Christus, naar het Vaderhuis met zijn vele woningen. Heere, wij danken u voor wat u gaf. Schenk ons nog een gezegende avond. Of misschien mag er nog over gesproken worden, over nagedacht worden. Of laat het een zaak zijn tussen u en ons hart. Opdat die vrede die alle verstand te boven gaat ook in onze harten gestalte zal krijgen. Door uw Heilige Geest. Wij danken u voor wat u hebt gegeven. Vergeef het zondig en tekort dat er was in spreken en in luisteren. Wij bidden u voor deze uw gemeente. Wees haar nabij met haar herder en leraar. O, dat deze schapen die aan zijn zorg zijn toebetrouwd, mogen weiden onder die grote opperherder, Jezus Christus, die voert aan grazige weiden en aan zeer stille wateren en in het spoor der gerechtigheid om zijn naams wil. We bidden u voor uw kerk wereldwijd, voor uw vervolgde gemeente, voor hen die lijden om de naam van de Heer Jezus, voor uw volk Israël, dat ze mogen komen tot de kennis van de Heer Jezus Christus, tot de omhelzing mogen komen van Vorst Messias. Jood en heiden, samen verenigd aan zijn voeten. Heere, dank voor wat u gaf. Verzoen onze zonden. Hoor en verhoor ons in Jezus' naam. Amen.
Wij zingen tenslotte Psalm 118, dat is de lievelingspsalm van Maarten Luther geweest. Psalm 118, vers 7. De Heer is mij tot hulp en sterkte. En vers 10. Dit is de poort des Heeren, daar zal het rechtvaardig volk doortreden. Gemeente, gaat heen in vrede onder de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.